Dit is Kerk op tafel, de podcast voor jou als werker in de kerk. Met relevante vragen en onderwerpen over kerk zijn in deze tijd. Om je te inspireren en handvatten te geven voor het werk in jouw gemeente. Want ook jouw kerk is een voorproefje van het Koninkrijk van God. Samen zijn we hoopvol onderweg in Gods wereld. Kerk op tafel is een podcast van LPB Media en Kerkpunt. Vaste host is Dirk-Jan Poel.
Hey hoi, welkom bij aflevering 3 van Kerk op tafel. De videopodcast die jou als werker in de kerk wil inspireren en handvatten wil geven voor het werk in jouw kerk. Vandaag ben ik in gesprek met Mette van Hel. Mette is kwartiermaker 20ers en 30ers bij de IZB. Ook doet ze onderzoek naar de aantrekkingskracht van het christelijke geloof bij jongvolwassenen. We bespreken wat er gebeurt nu meer jonge mensen tot geloof komen en weer aansluiting zoeken bij de kerk. Ook de gast is vaste tafelgast Cors Visser. Mette, leuk dat je er bent.
Ja.
Cors, fijn dat jij er ook weer bent.
Ja.
We gaan vandaag in gesprek over wat we maar even vangen onder het woord nieuwe gelovigen. Je leest er op websites over, je leest er in kranten over, de NOS bericht erover, dat blijkbaar steeds meer jongeren de weg naar het geloof en de weg naar de kerk weer weten te vinden. We zien het in Nederland en ook in de landen om ons heen. Jullie hebben eigenlijk er allebei onderzoek naar gedaan, Mette, jij ook. Dat komt vast nog ter sprake. Maar voordat we beginnen, heb je een persoonlijk verhaal van iemand in je omgeving die recent tot geloof is gekomen en die de weg naar de kerk heeft gevonden?
Ja, ik heb niet een heel recent verhaal, maar wel een verhaal dat denk ik wel past ook bij de ontwikkeling die we signaleren. Dus in de jeugdgroep waar ik lid van was, kwam op een gegeven moment de vriend van een van de aanwezigen, die kwam er ook bij. Hij had helemaal geen gelovige achtergrond. En het was gewoon merkbaar dat hij echt genoot van onze groep, maar ook van alle christelijke input en dat hij echt... Hij begon zich eigenlijk te ontwikkelen en toen denk ik van, oh, dit vind ik wel wat. En toen ging op een gegeven moment die relatie uit. Oh ja, dat was in ongeveer 2017, 2018, toen we die eerste geluiden eigenlijk hoorden in heel Europa. Van, oké, nu begint er iets te veranderen. Nou, toen ging die relatie uit en hij heeft zich nu 2 jaar geleden ongeveer laten dopen en belijdenis gedaan. Dus dat is een verhaal van dichtbij, zeg maar.
Ja, en wat heeft dat met jou gedaan toen je daar, zeg maar, getuige van was?
Nou, ik denk dat het sowieso, toen ik zelf dus wat jonger was, dat het heel bijzonder is om te zien dat iemand bewust kiest voor hetgeen wat voor mij altijd vanzelfsprekend is geweest. Ja. En dat is denk ik heel inspirerend, omdat dat echt, dat helpt ook om te reflecteren en te denken van, oh, dit is wat mooi eigenlijk. Wat heb ik iets moois? Wat mooi dat iemand anders dat ook ziet. Dus,
soms heb je daar een buitenstaander voor nodig.
Ja, precies. Ja. Ja.
Mooi. Cors, heb jij een soortgelijke ervaring?
Ja, een paar jaar geleden kwamen er ineens in onze gemeente 4 mensen eigenlijk de kerk binnen lopen. Die niet meer zijn weggegaan, althans tot geloof zijn gekomen.
Ja,
ja, dat is wel heel bijzonder. Eigenlijk ook zonder dat we als kerk daar nou heel expliciet mee bezig waren. En één verhaal vond ik al heel mooi. Een jongen, ook trouwens via zijn vriendin kennis gemaakt met geloof. Die als kind al heel veel fan was van de verhalen van C.S. Lewis. In Narnia. Okay. En die toen hij het evangelie had gelezen. En ineens zei van, maar nu snap ik waarom Aslan op die stenen tafel, wat daar de bedoeling van was. Dat is een kwartje bij hem viel. Ik vond dat wel fascinerend dat ook op die manier dan weer terugkwam.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja, mooi.
Ja. Nou, dit soort verhalen, dat is dus de aanleiding voor het gesprek wat we vandaag met elkaar hebben. En eigenlijk gaan we dit gesprek even in 3 delen doen. De eerste stap is, wat zien we eigenlijk gebeuren? De tweede stap, wat is de ervaring voor nieuwgelovigen die in de kerk komen? En de derde stap, de afsluitende stap, wat betekent dit eigenlijk voor de kerk en voor de mensen die werken in de kerk? Wat zien we eigenlijk gebeuren met de?
Ja, wat we zien gebeuren is dat er op een langzame wijze eigenlijk, geleidelijk, maar wel echt duidelijk aanwezig, steeds meer mensen, vooral jonge mensen, de kerk inkomen. Ook tot geloof komen online. Soms niet eens de kerk inkomen, maar eigenlijk dat christelijke verhaal heel hoopvol en bemoedigend en zinvol vinden. Die denk ik worstelen ook met veel van de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden, met onzekerheid over de toekomst. En vanuit hun opvoeding eigenlijk geen manier hebben gekregen die toereikend is om hiermee om te gaan. En die nu dus rond aan het kijken zijn en bij het christelijk geloof terechtkomen.
Je zegt jonge mensen. Wat zijn dan jonge mensen?
Ja, dus we zien vooral een stijging een beetje vanaf een jaar of 15 tot en met 25. Daarboven ook gebeurt het ook zeker, maar vooral bij generatie Z eigenlijk zien we dat er dat dit op grote schaal plaatsvindt.
Oké. Okay. En je zegt, dit zijn mensen die van huis uit niet iets hebben meegekregen om plek te geven of te dealen zeg maar, met de dingen die er in de wereld gebeuren. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
Ja.
Waarom gaan deze mensen op zoek naar, je zou bijna zeggen, het grotere verhaal?
Ja, dus ik denk dat dat te maken heeft met dat zij vanuit hun opvoeding wel heel veel vrijheid hebben meegekregen. Het idee van, oké, je kunt kiezen wat je wil. Je kunt worden wat je wil als je je best ervoor doet. Doe wat goed voelt. Maar dat eigenlijk deze jonge volwassenen of tieners door hebben gekregen van, wacht even, dat zijn wel mooie ideeën om naar te leven, maar het is niet de realiteit die ik zie.
Wat zien ze?
Nou, je kunt niet elke baan krijgen die je wil hebben. En zelfs je droombaan is ook nog eens best wel saai af en toe. Die geeft ook niet de vervulling die je wil. Dus op dat soort niveaus. Of je wil graag uit huis en je kan niet uit huis, want je kan geen huis krijgen. Nee. Of wat ik zelf ook merkte is van mensen zeggen van kies gewoon de studie die je leuk vindt. Maar ja, het zijn ontelbare
studies. Er zijn onduizenden studies, ja. Welke vind ik dan leuk?
Hoe bedoel je mijn gevoel volgen? Ja. Ik heb geen idee.
Nee. Hey, dus zeg maar de waarden die voor de generaties daarvoor blijkbaar heel belangrijk waren. Daarvan zeggen jongeren, ja, is dat het wel?
Ja, en ik denk ook dat het komt omdat de ouders van deze generatie Z, dat zijn mensen die vaak nog met een wat meer aanwezig christelijk verhaal zijn opgegroeid.
Ja.
Dus die zelf vaak niet meer naar de kerk gaan, maar wel dat als bedding hebben gehad voor hun opvoeding, hun ontwikkeling als volwassenen tot in hun volwassenheid. Dus eigenlijk dat restant van de christelijke waarden die hun ouders dan weer meer geloofden, dat hebben zij meegenomen en hebben zij geleerd en vervolgens niet doorgegeven aan de nieuwe generatie, terwijl die daardoor eigenlijk helemaal geen wortels meer hebben.
Ja. Zeg je daarmee eigenlijk van dat de generatie gewoon los is gelaten zonder bepaalde kaders, of misschien ook wel met weinig vaste waarden, en dat je dan in een, in een chaotische wereld je plek niet kunt vinden?
Ja, ja. Ja, een twintiger uit Amsterdam die zei op een gegeven moment van, ik denk dat je in een goede opvoeding heb je nodig dat je wortels krijgt en dat je vleugels krijgt. En hij zegt, die vleugels die heb ik gekregen van mijn ouders, maar die wortels die heb ik niet gekregen. En dat beperkt mij. Ik vind dat best een mooi voorbeeld van hoe dus een soort gebrek dat hij eigenlijk identificeert. Van ik heb iets nodig om te wortelen.
En dus gaan ze op zoek?
Ja, dus gaan ze op zoek.
En hoezo komen ze dan bij de kerk uit?
Nou, ik denk wat echt een hele belangrijke dimensie om te benoemen is hieraan, is dat online er echt heel erg veel christelijke content is. En dat die een beetje rondzinkt. En dat misschien wel elke tiener, elke jongvolwassene in Nederland af en toe wel eens een christelijke video ziet via social media.
Ja.
Jordan Peterson is een heel bekende naam op dat vlak. Die heeft echt vooral voor jonge mannen eigenlijk laten zien van, kijk, dit verhaal, ook al gelooft hij het zelf niet helemaal, dit verhaal is nuttig. Dit verhaal kan jou helpen. Dit is een verhaal wat zingeving biedt, kaders biedt voor een goed leven. En dat eigenlijk een van de manieren is waarop jongeren denken van, wacht eens even, er zit eigenlijk wel wat in. Wat bijzonder, zo'n oud boek. En die verhalen, dat die nog steeds relevant zijn. Dus op die manier kunnen ze eigenlijk weer dat herontdekken, zou ik zeggen.
Oké, je zegt wel iets interessants. Dat Jordan Peterson, die zelf misschien niet helemaal zelf het verhaal gelooft, wel zegt, maar het verhaal is wel nuttig.
Ja.
Komen we misschien straks nog wel even om dat te verkennen, wat voor spanning daarin meekomt als zulke jongeren dan met die verwachting in de kerk komen. Herken je hier iets van? Maar je bent godsdienstsocioloog, dus je doet ook onderzoek en je volgt die bewegingen een beetje.
Ja, en eigenlijk net als Matt heeft een aantal toetreders geïnterviewd, dat het geloof heb ik zelf afgelopen jaar ook gedaan. Dat waren wel wat ouderen. Dat waren tussen de 25 en de bijna 50. Maar meestal rond de 30. Ja, wel iets wat Mette zegt, wat denk ik overeenkomt. En dat is dat wat mensen vinden in het geloof is rust. En dat heeft dus te maken dat die wereld een hele voor mensen... en ik denk dat dat heel herkenbaar is voor onszelf. Het is een plek met heel veel informatie, met heel veel chaos... met extreem veel keuzevrijheid. Ja, en waar vind je dan rust? Wanneer weet ik wat ik het goede kies? Als ik gewoon alles kan kiezen of in ieder geval me voorgehouden wordt... dat ik alles kan kiezen. Wat geeft dan rust uiteindelijk? En heel veel van die mensen waren op zoek naar rust. En dat had een innerlijke rust te maken. Dat ze een doel in het leven hadden. Dus dat was één. Het doel in het leven was heel belangrijk daarbij. En het andere is dat ze een soort van zich konden neerleggen bij hun eigen imperfectie. Om het dan maar even zo te zeggen. Een aantal mensen zeiden het is goed of het is goed genoeg. Nou, termen die ik in de kerk nooit hoor. Maar in die gesprekken heel vaak. Oh, het is goed genoeg. Okay. Of ik ben goed genoeg. Of het is goed of het komt goed.
Ja.
Iets heel bazaals.
Ik hoef niet perfect te zijn.
Ja.
En dan is het toch oké.
En dan is het toch, goed. Ja. Dus het geeft die rust en ik denk dat te maken heeft met de wereld waarin we leven.
Hey, je geeft aan veel van de jongeren, die komen op de een of andere manier via sociale media dan in aanraking met het grote verhaal, met het evangelie. Maar dan zitten ze nog niet in de kerk.
Nee.
Hoe gaat dat? Dat is best een drempel, lijkt me.
Ja, dat denk ik ook. En wat ook wel... Ja, te zien is dat dat soms een proces wat jaren kan duren. Dus iemand kan echt heel lang in persoonlijk geloof ontwikkelen. De Bijbel lezen, van kaft tot kaft. Online heel veel leren. En dan na een paar jaar besluiten... Oké, het is een keer tijd om de kerk in te stappen. Of ik wil dat toch wel graag. Wat wel duidelijk is dat deze jongeren... als ze dan de kerk instappen... Of daarvoor kiezen om naar de kerk te gaan... dan willen ze ook echt de kerk. Dan willen ze ook de kerk in... Nou ja, in eigenlijk ik zou eigenlijk authentiek noemen. Dus een beetje die authentieke ervaring van kerk zijn. Dat is natuurlijk ook iets wat heel belangrijk is voor deze generatie.
Ja, authenticiteit.
Authenticiteit.
Ja, dus ook in de kerk.
Dus ook in de kerk. Dus dat betekent dat op het moment dat iemand besluit om een keer naar de kerk te gaan, verwachten ze ook om de kerk te krijgen die een beetje weird is, zoals sommige mensen het noemen. Dus gewoon...
Anders.
Ja, anders. Ja, en dat zie je denk ik heel duidelijk in mijn onderzoek.
Ja, je hebt onderzoek gedaan naar jongeren die in de orthodoxe kerk aansluiting vinden.
Klopt, ja, de Oosterse orthodoxe kerk. En in de oriëntaalse traditie zeker, daarin is bijvoorbeeld de voertaal Aramees of Grieks of zoiets. Nou,
dat is best weird.
Dat is best wel weird, inderdaad. Ja, ja. En dat, maar dat is dan geen drempel. Die mensen die ik dan heb geïnterviewd, die zeggen ja, ik ben ook maar te gast, hè? Ik voeg me wel. Dus ik denk dat op het moment dat zij besluiten van het is belangrijk om naar de kerk te gaan, dan accepteren ze ook heel veel van de kerk. En dat we soms als insiders in de kerk kunnen denken van oh, we moeten onze dienst heel erg aanpassen of we moeten heel erg laagdrempelig worden of zo.
Jouw onderzoek toont iets anders aan.
Ja, inderdaad. Ja,
misschien verkennen
we
dat straks aan het einde van het gesprek nog wel even, maar
oké.
Interessant. Hey, en... waar schuurt het als zulke jongeren de kerk binnenkomen? Met wat ze hebben meegekregen van sociale media. Wat soms toch wel een beetje loszinkt van de context misschien. Heb je daar wat beeld bij? Zitten daar nog... Ja, risico's is misschien een groot woord, maar...
Nou, ik denk dat sowieso iets wat wel schuurt is dat... als je in de kerk zit, dan kan het soms ook een beetje saai zijn. Of dan krijg je niet... dezelfde informatie op dezelfde hoge snelheid als dat je die op TikTok of Instagram krijgt.
Je kan niet swipen.
Nee, je kan niet swipen. Je kan niet weglopen als het preken te lang duurt of zoiets.
Nee.
Dus ik denk dat dat een verschilletje is. Dat je gewoon, je gaat natuurlijk voor die echte ervaring, zeg maar. Maar ja, het heeft denk ik ook weer zoveel mooie kanten, die kerk. En die worden ook zeker wel herkend.
Ja.
Ja, wat ik ook wel tegenkwam. Kijk, de verhalen van mensen zijn natuurlijk ook verschillend. Net als... Ga 100 kerkgangers vragen wat ze vinden van een kerkdienst. En je krijgt heel veel verschillende verhalen. Dat geldt voor nieuwkomers ook. Maar er is ook wel honger naar een bepaalde vorm van kennis. Dus een aantal mensen wilden gewoon een hele stevige preek... waar gewoon echt veel kennis in zat. Van, ja, ik wil gewoon dingen leren. Ik wil gewoon dingen weten. Dus vertel mij. Hm. Ja, dat is natuurlijk ook dat online en dat offline... Dat zijn geen gescheiden werelden. Dat overlapt met elkaar. En mensen willen dan ook als ze in de real life zitten... ook gewoon informatie ophalen en dingen tot zich nemen.
Ja.
Ja. Het unieke natuurlijk van de kerk is dat je een gemeenschap bent. En dat is waarom sommige mensen misschien wel de overstap maken van online naar een gemeenschap. En dat juist heel belangrijk vinden. En anderen dat juist, voor anderen is dat echt een hele grote stap.
Ja, ja. Ja, en die gemeenschap wordt volgens mij echt gewaardeerd aan de kerk. Ja. Dat is echt, zeker voor mensen die dat dus helemaal niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, wordt dat echt ervaren als gewoon een warm bad.
Ja, het is echt bijzonders.
Ja. Ja.
Daar ligt dus ook een kracht.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Wat je misschien als je in je eigen viskom zwemt, niet altijd meer zo goed zelf ervaart en ziet.
Inderdaad, okay. Ja. Of een beetje als vanzelfsprekend beschouwd.
Ja. Ja. Hey, en als zo'n jongere dan, even de volgende stap, zich aansluit bij zo'n kerk en bij zo'n gemeenschap. Hebben we wat zicht op wat dat voor zo'n jongere betekent? Wat ze dan ervaren, waar ze tegenaan lopen, dat soort dingen? Is dat iets wat je in je onderzoek hebt ontdekt? En jij?
Ja, ik niet zozeer. Ik heb echt gevraagd naar van wat trekt het geloof?
Yeah.
Of hoe heeft het geloof jou getrokken? Kijk, en dan zie je dat mensen zich heel verschillend tot de kerk verhouden. Er is één iemand die is echt nu, volgens mij 3 avonden in de week, is hij met kerkdingen bezig. Omdat hij dat gewoon heel leuk vindt en enthousiast is en radicaal is. En voor anderen is dat wel anders. En het, kijk, op het moment dat je zeg maar gepokt en gemazeld bent in de kerk, dan vind je het logisch dat je iedere zondag naar de kerk gaat en dat je bepaalde verplichtingen min of meer vanzelf doet. En voor mensen die van buiten komen, die gaan naar de kerk en één keer wel en dan weer een tijdje niet. En dat is voor hen volstrekt logisch.
Mm-hmm.
En dat is even wennen voor mensen die wel in de kerk zijn. Waarom was je dan niet?
Ik denk inderdaad wat jij zegt, dat ook klopt. Ja, dat een beetje die vanzelfsprekendheid van op zondag in de kerk zitten, dat het moeilijk is. En ik denk ook soms dat, dat het ook niet vanzelfsprekend is voor jongeren om heel lang, om zeg maar die duurzame relatie met de kerk op te bouwen of zo. Het is niet een vanzelfsprekendheid dat je een soort enorme loyaliteit hebt naar de kerk waar je naartoe gaat. Maar dat het logischer is om te denken, ik wil ook wel een keer bij de andere kerk kijken. En okay. Dit heeft ook wel mooie dingen.
Dat is ook onderdeel van de ontdekkingstocht. Of
ja, ja, en ik denk ook wat mee kan spelen is dat je online met zoveel verschillende opties eigenlijk geconfronteerd wordt.
Ja.
Dat je ook wel snel kan denken van oké, maar bijvoorbeeld alleen al de vraag van moet ik eigenlijk wel protestants worden of moet ik katholiek of orthodox worden? Dat is denk ik voor, als je gewoon in de kerk zit, is dat een beetje gek dat je daarover na zou denken. Maar dat is dus gewoon een hele reële vraag. Van zit ik wel goed waar ik nu zit of moet ik naar een andere versie van het christendom? Dus
ja, de 3 hoofdstromingen, zeg maar, protestants, katholiek en oost-orthodox. Ja. Wij zijn in een bepaalde stroming groot geworden.
Ja,
dus wij
precies.
Denken over die vraag helemaal niet na.
En ook dat het idee dat de waarheid ook, dat er ook maar 1 ware kerk zou zijn, bijvoorbeeld. Dat van ik moet daar zijn, dat zie je in de orthodoxe kerk heel veel. Van dat is de kerk die dicht bij de oorspronkelijke vroege kerk ligt, dus ik moet daar zijn. Nou, daar zit ook een soort van radicaliteit in, die we denk ik ook vaak niet zo herkennen. Van wat maakt het nou uit, weet je wel, of we nou deze liedjes zingen of die liedjes zingen, of weet je wel.
Maar zit er dan niet iets dubbels in? Want ik denk zeker voor mensen die bekeren en zich bij een oosters-orthodoxe kerk aansluiten, zal heel vaak meespelen van we willen ons laten opnemen in dat grote verhaal en er is voor ons gekozen en we kunnen gewoon invoegen.
Ik denk wel dat bepaalde aspecten van die kerk inderdaad wel zodanig worden gewaardeerd. Bijvoorbeeld die gehoorzaamheid. Dat misschien betekent dat inderdaad dat ze, dat ze gewoon heel lang in die kerk zullen zitten.
Ja, maar je idee is dat meer een tijdelijke keuze is. Niet een keuze voor een.
Ja, wat je zei van ik voeg me in zo'n traditie, er is voor mij gekozen. Ik denk vooral dat laatste, dat is denk ik niet echt een idee wat echt leeft bij deze groep. Van zo is het. Ja.
En kan je nog eens, je hebt onderzoek gedaan naar de jongeren die dan in de Oost-Orthodoxe kerk aansluiting vinden. Wat vinden die jongeren in die kerk?
Ja.
Want het is natuurlijk al een kerk die ver afstaat van de jongeren van deze tijd, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, veel verder kan eigenlijk niet.
Nee.
En toch vinden ze daar iets. Wat is dat dan?
Ja, ik denk dat juist dat hele andere, dat het zo anders is dan wat ze kennen, dat heel fijn is. Dus je stapt in een wereld als je de kerk instapt die totaal anders is dan wat je kent. En ik denk ook dat dat helpt om, ja, om ook de kerk in te gaan en je dan getransformeerd te voelen, als het ware. Dus dat de kerkdienst iets bij je oproept. Wel veel van de mensen die ik heb geïnterviewd, die hadden ook wel eigenlijk een spirituele ervaring de eerste keer dat ze de kerk inkwamen. Een aantal hadden dat. Dus ik denk dat dat heel, ja, echt heel belangrijk is. En wat ik ook heb gevonden is dat het contact met de priester voor deze jongeren echt cruciaal is geweest in hun keuze voor de orthodoxe kerk. Omdat de priester fungeert als een soort mentor, als ja, echt als een pastor. Mm-hmm. Maar ook iemand die met hen leefregels opstelt om hun geloofsleven verder te ontwikkelen. Dus er zit een soort duidelijkheid in. Ingebed in een hele, ja, zachte pastorale relatie, zeg maar. Die echt heel erg wordt gewaardeerd door deze jongvolwassenen. En ik denk echt dat dat, dat wij daar ook wel iets kunnen, van kunnen leren als protestanten. Van dat dus eigenlijk deze jonge mensen ook verlangen naar een soort sturing of zoiets. Ze hebben best wel graag dat mensen af en toe vertellen hoe het zit. Mm-hmm. Dat ze daarnaar kunnen luisteren en het ook weer naast zich neer kunnen leggen. Want ja,
zo zijn eigenwijs zijn ze ook dan wel.
Precies, ja. Precies. Ja, dus maar dat iemand gewoon zegt van ik denk dat jij dit moet doen. Dan heb je heel veel houvast eigenlijk om jezelf te gaan ontwikkelen.
En zou dat onderdeel moeten zijn van wat wij dan in ons kerkenvak discipelschap noemen?
Ja, ik denk dat dat wel zou kunnen, ja. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk iets wat meer eigen is aan onze traditie. Maar ja. Dat het wel heel behulpzaam kan zijn.
Ja.
Maar wel, ik denk ook wat wel heel krachtig is aan die priesters, is dat zij, zijn heel zacht. En zij sporen de jongeren niet aan om zomaar zoveel mogelijk te gaan doen, zo vurig mogelijk te zijn. Dus ook in die route van discipelschap, zeg maar, zit echt een zachtheid en ook een beetje een soort afremmende kracht juist.
En het zoeken naar wat is voor jou het eerste stapje wat je kan zetten.
Precies, ja.
En we gaan niet gelijk een marathon lopen, maar begin maar eens met de eerste stap.
Ja, ja,
en precies. Ik loop wel met je mee.
Ja.
Ja, dat is het element van persoonlijke geestelijke begeleiding eigenlijk.
Ja, inderdaad, ja. Ja, ja, en ook denk ik het feit dat jij een kerk inwandelt en dat je de priester spreekt op de eerste zondag dat je daar bent, dat... Ja. Maakt echt dat de jongeren zich enorm gezien voelen. Heel erg verwelkomd voelen. Omdat ze denken van, oh, die priester die kijkt naar mij om. Ik doe ertoe. Dat speelt denk ik ook mee. Dus gewoon, ik denk, daar zijn we soms een beetje allergisch voor. In de protestantse kerk. Maar de figuur van de voorganger doet er wel toe. Ja.
Die is belangrijk, blijkbaar.
Die is belangrijk voor deze
Je moet benaderbaar zijn, laagdrempelig.
Ja.
Zacht.
Ja. Ja. En duidelijk.
En duidelijk.
Ja.
En dan mag dat ook best consequenties hebben. Want ik las in jouw onderzoek bijvoorbeeld ook. Het gaat ook over vasten en zo. Dat soort dingen.
Ja. Ja.
En blijkbaar is dat voor deze jongeren een prima weg om te gaan.
Ja. En misschien zelfs ook wel aantrekkelijk.
Wat maakt dat aantrekkelijk?
Nou, een van de jongens die ik sprak. Die zei van ja, ik merk dat het me heel erg helpt om een beetje dat gedisciplineerde te hebben, dat is fijn. En dat past bijvoorbeeld denk ik heel goed bij een moderne ontwikkeling van de gymcultuur, de gymculture, zeg maar. Dus dat is wat online natuurlijk ook gebeurt. Het is een soort zelfverbetering. Jezelf uitdagen. Maar dan het mooie is dat het in de kerk kan op een manier die liefdevol is en genadig. En ook... Nou ja, met veel minder druk dan je op andere plekken in de wereld kan vinden.
Ja, ja, en ook iets fysieks, hè? Kijk, zeker in de protestantse traditie zijn we gewoon van... Je hoort een preek of je leest de Bijbel en het gaat via je hoofd en hopelijk landt dat in je hart. Maar dit is ook gewoon met je hele lijf dat je iets doet. En ook, dat hoor ik ook wel tegenwoordig, hè? Dat, zeker vanuit de protestantse kerken waren we gewend van... Ja, mensen moeten eerst het woord van God een beetje snappen voordat ze het kunnen geloven. Terwijl de jongere generatie willen gewoon dingen uitproberen. Dus waar vroeger bidden met mensen iets heel geks was, zeggen nu gewoon jonge mensen van, nou, ik wil best bidden, ik wil het best uitproberen.
Ja.
Dat zou je 30 jaar geleden bijna niet kunnen doen, want dat is iets heel geks, iets heel intiems. En nu, dus het is ook een kwestie van gewoon doen en uitproberen en ja, bijna experimenteren met geloof.
Ja.
En het heeft ook wel wat moois hoor, dat kan.
Ja, ja, zeker. Ja.
Dat is een mooi bruggetje om dus te kijken wat we daar als kerk dan mee kunnen.
Ja.
Met dingen als iconen en vasten en knielen. Want dat kwam ik in jouw onderzoek ook tegen. Hè? Dat lijfelijke wat jij beschrijft, dat is natuurlijk in de Oost-Orthodoxe kerk veel meer onderdeel van de liturgie.
Ja.
En die liturgie is ook nog het best dus heel erg lang.
Ja, absoluut.
Dan ben je er met een uur en een kwartier ben je er meestal niet.
Nee, zeker niet. Nee, klopt. Ja. En wat ook de mensen in mijn onderzoek zeggen is van ja, zodra je gaat meedoen, dan duurt het veel korter, zeg maar, in je beleving. En wat
je moet
er zeggen,
als het ware invoegen en onderdeel van worden.
Ja, 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 dus inderdaad het staan, het zitten, kruisjes slaan, buigen. Ja, dat is echt een soort... Ja, dat is heel anders dan in de protestantse kerk. Het is heel bijzonder om daarbij te zijn. En ook echt, ik voel als ik daar ben ook het, nou ja, bijna het lichamelijke ongemak van, ik ben dit helemaal niet gewend.
Want ben je er zelf wel eens geweest bij zo'n dienst?
Ja, ik heb 2 diensten bezocht.
Oké.
Okay. Ja.
En hoe was dat voor jou? Inderdaad, zoals je net beschrijft.
Ja, het was inderdaad, het was gewoon onwennig, maar wel ook heel mooi. En wat zo mooi is, is dat die kerken zijn echt, ze hangen superveel iconen en zijn ook heel mooi beschilderd soms.
Ja.
Je mag daar ook afgeleid worden, zeg maar. Dus de kerk die nodigt eigenlijk uit om afgeleid te worden en op die manier eigenlijk je aanbidding anders te richten. Dus dat is denk ik ook iets heel moois wat heel anders is als je in een preek even afgeleid bent en dan gelijk de rest van het verhaal mist, zeg maar. Maar dat je hier dus uitgenodigd wordt om echt, nou, met al je zintuigen, zeg maar, die dienst te beleven, die liturgie te beleven.
Ben jij zelf op een andere manier gaan geloven of door je onderzoek of andere dingen gaan uitproberen?
Nou, dat is een mooie vraag. Nou, ik denk wel dat ik meer oog heb gekregen voor dit aspect, zeg maar. En ook dat ik ook meer kan plaatsen dat ik zelf best wel behoefte heb aan vaste vormen in mijn gebedsleven, bijvoorbeeld. Dus ik bid tegenwoordig best wel vaak het Onze Vader. En juist dat ik dat elke keer doe op dezelfde manier, dat helpt me heel erg. En dat is ook wel iets wat ik dan terug herken in die orthodoxe traditie van, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo raar dat ik daar behoefte aan heb, zeg maar. Dus dat merk ik wel.
Ja, ergens is het een steun, zeg maar, zo'n vaste structuur.
Ja, precies. Ja, ja. En dat ik dat ook, nou, je vraagt je natuurlijk altijd af van, oké, waarom ga ik aan dit onderzoek beginnen of zo? Maar dat ik dat misschien ook wel heb gedaan, omdat ik mezelf daar ook deels wel in herken. In die jonge mensen die ook op zoek zijn naar hun wortels.
Ik vind het nog wel lastig hoor, van hoe je in onze type kerken, hè, ons type bedoel ik, protestantse kerken, hoe je dan meer ruimte geeft aan je lijf en aan je ervaring. Ik vind het wel belangrijk. Maar ik vind dat wel zoeken van hoe doe je dat? Ga je knielen? Nou, dat is vaak praktisch heel lastig met de bank of de stoelen of weet ik veel wat. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we daar een bepaalde manier gewoon ook dingen gaan oefenen. En wat ik eigenlijk hoop is dat er ook gewoon experimenteerruimte komt. Want kerken ook gewoon dingen, nou, we gaan het gewoon oefenen en dan, desnoods doen we dit gewoon 4 zondagen achter elkaar en dan gaan we bedenken, is dit wat of niet?
Ja.
En ja, iets meer vrijmoedigheid.
Kan je zo experimenteren in een, wat we dan een eredienst noemen?
Nou, ik vind dat kan. Zeker, want heel veel van die dingen doen kerken, andere kerken al eeuwenlang. Hè? Dus het is niet zo dat je nou heel iets mafs gaat doen wat helemaal vreemd is aan de christelijke traditie. Nee, knielen gebeurt in heel veel kerken. Het staat ook in de Bijbel, dat het goed is. Ja. Ja. Handen omhoog doen.
Ja.
Vasten. Doen we allemaal niet meer. We zijn toch een soort zieltjes op beentjes geworden die ons een zieltje naar de kerk moeten transporteren en weer terug, zeg maar. Ja, blijft iets mafs.
Ja, dus die lijfelijkheid en die zintuigelijkheid, dat zou wel iets zijn waar we in onze kerken meer aandacht voor
ja,
mogen
het zou
hebben.
Mooi zijn. En ik denk ook dat dat niet gek is dat het onwennig voelt. Ik denk ook voor de mensen die ik heb geïnterviewd, die dachten niet, ik ga naar de orthodoxe kerk, want daar ga ik lekker met mijn hele lijf. Zij zijn daarin gegroeid en dat was ook ongemakkelijk en het duurt lang voordat ze daar echt vruchten van plukken, zeg maar. Dus,
maar je moet door dat ongemak heen.
Ja, inderdaad. Ja, ja, je moet het eigenlijk een tijdje beleven, zou ik zeggen. Voordat je gaat merken van, wacht even, dit heeft wel wat. Of dit helpt mij in mijn geloofbeleving.
En misschien ook wel in het ervaren van God. Want ik hoorde jou in het begin zeggen, hè, veel van de jongeren hebben ook een of andere spirituele ervaring opgedaan toen ze de kerk naar binnen stapten. Wat zouden we als kerken, wat jou betreft, als eerste moeten invoeren dan?
Nou, ik vind het inderdaad ook een lastige kwestie van kunnen we dat soort dingen gewoon ineens gaan invoeren. Ik denk ook wat het lastig maakt is dat jonge mensen die vaak gewoon in de protestantse kerken en misschien meer aan kerkverlating denken, gewoon weggaan uit de kerk of dat jonge mensen in de kerk vaak juist op zoek zijn naar weer modernere manieren van aanbidding. Dus er zijn heel veel verschillende bewegingen in de kerk, zeg maar. En zeker ook onder Gen Z. Dus je hebt een groep mensen die echt graag naar meer traditie wil en meer liturgische vormen, meer strakke ritmes. En een groep die juist daar nog van wil losbreken, omdat ze dat een beetje zat zijn in hun eigen kerk. Maar ik denk, ja, in die lichamelijkheid, denk ik dat misschien. Zelf hou ik altijd wel van stilte in een kerkdienst. Om daar nou iets meer plek aan te geven. En ik hou ook van mooie kerkgebouwen. Dus als daar wat meer aandacht aan besteed zou kunnen worden, aan hoe mooi het kerkgebouw, ja, of hoe mooi de zaal is, of inderdaad waar je je door mag laten afleiden, zou dat wel heel mooi zijn.
Iets van eerbied ook in, nou ja, de omgeving waar je zit, zeg maar.
Ja.
Ja. En die verschillende bewegingen van enerzijds, nou ja, meer traditie, meer vaste structuren en een groep die zegt, nou, liefst zo weinig mogelijk. Moeten we die bij elkaar houden? Hoe doen we dat dan?
Ja, volgens mij niet per se. Kijk, het is mooi als het kan, hoor.
Want ik kan me voorstellen dat je als kerkraad met die vraag worstelt. Ja, wat moeten we nou dan, zeg maar? Aan de ene kant zien we deze beweging. Aan de andere kant hebben onze jongeren die zeggen, nou, zoveel mogelijk opwekking en wat we begrijpen.
Ja, volgens mij is het onmogelijk om in één kerk, zeg maar, de ene bewijzing, één zondag iets met iconen te doen en staan en knielen en een dienst van 3 uur en andere keer.
Dat is misschien best een grote.
Met een band en de nieuwste opwekking en Hillsong-liedjes. En dat gaat niet werken. Volgens mij is het heel goed om te beseffen dat het is niet one size fits all.
Nee.
En God werkt op allerlei manieren, op verschillende manieren in het leven van mensen. Wat volgens mij wel belangrijk is, en wat jij zei, hè, want de kerk mag een beetje weird zijn, hè, een beetje gek. Als socioloog, je hebt een theorie, dat heet de religieuze economie. Die zegt van, mensen sluiten zich pas aan bij iets. Je wil pas iets kopen als iets van waarde is.
Hmm.
En als je bij de voetbalclub ongeveer hetzelfde kunt halen als bij een kerk,
ja,
dan maakt niet zoveel uit.
Nee.
Dus er moet iets bijzonders zijn. Er moet iets van waarde zijn. En dus een drempel mag wel laag zijn in de zin van dat mensen zich snel welkom voelen. Maar wat daar gehaald moet worden, moet echt iets heel anders zijn wat in de samenleving speelt. Dus er moet echt iets unieks gehaald worden. En dat, die lat mag dus ook omhoog in kerken. Missionair zijn betekent niet de lat heel laag leggen van, wel van iedereen is welkom zoals die is. En tegelijkertijd, maar je hebt vergeving nodig, je hebt een levensstijl nodig die misschien heel anders is dan dat je nu hebt. En dat mag elke dag mag je weer opnieuw beginnen, dat wel. Maar die lat mag, die mag echt flink omhoog. En dat is volgens mij wat we in protestantse kerken best wel mogen leren. Van, nou, laag drempel, hoge lat.
Ja, en dat gaat dan denk ik vooral over, over dat Jezus Christus centraal staat op de zondag. En in alles wat we doen als kerk.
Maar bijna elke kerk zal zeggen, maar dat is bij ons zo.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ik denk dat het dan ook, ja, heel goed om in gesprek te gaan met jonge mensen daarover. Van oké, okay, hoe
ervaren ze dat?
Ja, precies. Ja. En met nieuwkomers.
Ja.
Gaat het, kan iemand die nieuw komt in de kerk merken dat het de mensen daar ergens om gaat, zeg maar?
Ja. En dat die dus iets mag kosten.
Ja.
Ook.
Ja.
Ja, dus het gaat ergens om. Het doet ertoe of je wel of niet in Jezus gelooft,
ja,
of niet.
Precies. Ja. Ja. Ja, en dat het, jonge mensen willen ook graag de kerk uitlopen en het gevoel hebben dat ze even door elkaar geschud zijn, zeg maar. Doordat ze iets hebben gehoord waar ze over na moeten denken. Dus,
dus in die zin hoeft het ook niet per se gemakkelijk te zijn.
Nee.
Dan mag dat best een beetje schuren.
Nee, ja, ja, zeker. Ja.
Als je alleen maar een aai of je bol krijgt in de kerk. Ja, dat is, soms is dat fijn. Hè? Sommige mensen hebben dat nodig. Een aai of je bol en een schop onder je hol. Volgens mij moet je zo de kerk een beetje uitrollen. Iedereen. Ja, dat is toch.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Hey, en je had het net over die lat moet laag zijn, zeg maar. Of nee, de drempel moet laag zijn, zodat mensen, nou ja, ook snel naar binnen kunnen stappen. En wat kan helpen om deze mensen onderdeel te laten worden van de gemeenschap?
Nou,
okay. Je gaf net al aan van, het is voor jongeren heel belangrijk dat de priester ze ziet en dat ze zich gezien voelen. Wat kunnen we daar als kerkgemeenschap mee?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om alert te zijn op de mensen die je op zondag ziet zitten in de banken. En om zeker als je twijfelt van heb ik die al eerder gezien of nog niet, vooral aan te spreken. En dat wordt heel erg gewaardeerd.
Ja, dat vinden jongeren niet vervelend. Dat is niet
absoluut
awkward.
Niet. Nee, ik bedoel, ja. Ja, René van Loon, die kennen jullie misschien ook wel. Die heeft het boek De Gast in de Kerk geschreven. En hij geeft ook aan van ja, eigenlijk dus gezien worden en aangesproken worden is het belangrijkste voor nieuwkomers in hoe ze de kerkdienst beleven en of ze met een positief gevoel weer weggaan. Dat is gewoon super belangrijk dat je gezien wordt, want anders had je ook een online kerkdienst kunnen kijken als je niet opgemerkt wil worden.
Ja, het is ook zo, het is niet zo dat mensen zich eerst bekeren en dan pas een kerk binnenlopen. Dat is een proces. Ja. Heel vaak wordt gezegd belonging before believing. Hè? Dus mensen worden eerst onderdeel van de groep en dan zien ze, maar eigenlijk het gaat om de God van deze groep en de Jezus van deze groep en daar wil ik uiteindelijk bij horen. Ja. Dus er gaat ook gelukkig heel veel goed.
Ja, zeker.
En het succes van de Alpha-cursus, om even zo te zeggen, die de laatste tijd weer heel goed draait, is een deel van het succes is gewoon dat mensen met elkaar eten. En dat er openheid is. Mensen echt alle vragen op tafel mogen leggen. Nou, dat is volgens mij belangrijk voor mensen die zeg maar, van buiten de kerk binnenkomen. Maar laten we eerlijk zijn, dat is voor iedereen in de kerk belangrijk. Ja. Voor jongeren, maar volgens mij ook voor ouderen. Dat je gewoon kunt zeggen, joh, ik weet even niet meer. Ik geloof het niet. Of ik loop hier tegenaan en die Bijbel staat wel dit. Maar in mijn leven, God doet dit eigenlijk. Ja, dat is volgens mij echt essentieel.
Ja, het faciliteren van een plek waar je kwetsbaar kunt zijn en veilig kan zijn. En ook van elkaar kunt leren en van de worstelingen die je doorgaat. Maar ook getuigenis kunt delen. Ja, om nog maar weer een keer het woord authenticiteit te noemen.
Ja. Ja. Hoe faciliteer je dat? Hoe worden we met elkaar? Hoe groeien we een cultuur waarin we oog hebben voor mensen die nieuw binnenkomen en dat we die ook aanspreken? Want zondag na de dienst koffie drinken, weet je, zo makkelijk stap je af op degene die je al kent en even bijpraten. Waardoor je het risico loopt dat de jongeren die zondag voor het eerst in de kerk is.
Nou, ik ken een kerk heel praktisch. Hè? Ik ken een kerk waar ze eigenlijk hebben afgesproken. Je mag pas met iemand praten die je kent. Nadat je iemand hebt aangesproken die je nog niet kent of amper kent.
Oké.
Nou, ik vind dat eigenlijk best wel. Het klinkt een beetje kinderachtig bijna, maar zoiets helpt gewoon. Dat je een cultuur creëert van je stapt eerst weer iemand anders af. En in een kleine kerk gaat dat makkelijker dan in een grote kerk. Zeker. Dat snap ik ook.
Ja. En misschien is het in een grotere kerk juist wel belangrijk dan om zoiets met elkaar af te spreken. Ja. Omdat je dan in de grote hal helemaal verloren kunt rondlopen.
Ja. Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is om ook in het achterhoofd te houden van ja, waarom ben je kerk met elkaar? Om de stad op de berg te zijn, om het licht van Jezus in de wereld te verspreiden. Dus, en dat gaat ook om de zondagochtend, waarop je ook je vrienden graag wil spreken. Juist op dat moment is eigenlijk missionair zijn net zo belangrijk. En daarin is denk ik het aanspreken van nieuwe mensen in de kerk de eerste en ook wel de makkelijkste stap.
Een hele laagdrempelige.
Een laagdrempelige stap, ja.
Want ze zijn daar al.
Ja, precies.
Ja. Ja. En mensen inzetten. Zo vroeg mogelijk mensen een plek geven in de kerk. Dus in een groepje, in een commissie, achter de beamer.
Zodat ze onderdeel
doen.
Worden van.
Actief inzetten.
En daar leren ze ook weer mensen kennen.
Ja.
Hey, wat we nog niet over gehad hebben, maar wat jij in je onderzoek ook hebt laten zien en wat je net ook al vertelde. Heel veel van die jongeren komen in aanraking met het grote verhaal via sociale media.
Ja.
Wat betekent dat voor ons als kerken? Moeten we daar iets mee?
Ja, nou, ik zou wel voorzichtig willen zijn met zeggen van elke kerk moet een heel social
elke dominee
media.
Moet op Insta.
Ja. Je ziet wel dat het soms heel goed werkt.
Ja.
Bijvoorbeeld Floris den Oudste, die is actief op TikTok. Dat soort dominees, dat werkt wel. Maar het is best wel moeilijk om influencer te zijn. Dat kost gewoon heel veel tijd. En ook best wel wat, kennis van oké, hoe kun je nou goed overkomen, weet je wel?
Authentiek?
Precies, ja. Ik denk niet dat nodig is. Wat denk ik bijvoorbeeld wel helpt, is zorgen dat de website een beetje laagdrempelig is. Een beetje up-to-date is. Dat je vindbaar bent op Google Maps en daar een beetje een recente foto hebt staan. Dat klinkt heel, heel erg banaal misschien. Maar dat zijn wel de kleine dingen hoe mensen je kerk weten te vinden.
Ja. En moeten we dan op de website een foto van het orgel hebben? Of is het handiger om een foto te hebben van wie we als gemeente zijn?
Ik denk, misschien ben je als gemeente wel een gemeente die heel graag op het orgel zingt. Nou ja, dan zou ik dat wel doen, want ja.
Dat is ook authentiek, zeg.
Ja, precies. Ja.
Dat lijkt me ook.
En dat trekt sommige mensen ook zeker, ja.
Oké.
Okay. Ja, dat zou ik zeggen. Maar wat dus het bijzondere is dat er nu op social media, er zijn superveel mensen die eigenlijk een ambassadeur zijn. Of een soort digitale zendeling, zou je kunnen noemen. En zo het christelijk geloof verspreiden. Dus dat deel wordt ook echt al gedaan online. Er zijn mensen echt super actief mee bezig.
En dat moeten we gewoon laten gebeuren. En ondertussen zorgen dat wij als kerken, op het moment dat een jongere dan de drempel overstapt, dat wij klaar zijn voor onze kant van het verhaal.
Ja, absoluut.
Ja, misschien laten gebeuren is misschien iets te passief. Kijk, wat Mette zegt, er gebeurt gelukkig heel veel.
Ja.
Dus ook misschien de vraag, hoe kun je dat als kerk ondersteunen? Zoals er vroeger zendelingen uitzonden en nog steeds gelukkig wel gebeurt, maar wat minder.
Ja.
Influencers zijn op een bepaalde manier, christelijke influencers, de nieuwe zendelingen. Maar je kunt ook zeggen, het is de taak van iedere christen op zijn werkplek. Dus ook op zijn social media om iets van het geluid van Jezus te laten klinken. Hoe kun je dat supporten als kerk?
Ja, en zeker dan ook bij de jongere generaties voor wie, die natuurlijk vaak de digital natives worden genoemd. Die zijn daar super behendig in. Dus het is heel goed om daarover ook te praten als kerk. Van oké, hoe gaan we daarmee om? Inderdaad, wat deel je? Wat is ook je taak om te delen online? Ja.
Ja, als kerk, maar ik hoor jou ook zeggen, ook als individuele gelovige.
Ja, waarom zou je als kerk niet eens een keer een avond organiseren over dit? Van hoe ben ik aanwezig als christen op de social media? En dan laat je maar eens een twintiger of een paar twintigers dat voorbereiden. Ja. Die dat aan ouderen uitleggen hoe dat kan of hoe dat werkt.
Boeiende ontwikkelingen zijn dit.
Ja.
Ja. En helemaal als je het hebt over de kerk. Ik bedoel, die is door de jaren heen meerdere keren afgeschreven als niet ter zake doende. En ja, als mensen eenmaal tot het besef komen, dan hebben ze de kerk en het geloof niet meer nodig. Deze beweging laat iets anders zien. Voor jullie persoonlijk, als het over de kerk gaat, wat maakt je hoopvol voor de toekomst?
Ik denk inderdaad, wat je zegt, het is een hele grote verandering. Ja, het is een soort een vibe shift eigenlijk. Van het geloof was oudbollig en onderdrukkend naar, het is eigenlijk best interessant en waardevol. En ik denk dat de kerk ook een beetje kan overvallen. Dat we eigenlijk de Heilige Geest aan het werk zien. En in handelingen zien we ook heel vaak hoe ontregelend dat is. En ik denk dat voor de kerk nu ook een beetje zo kan zijn. Maar ook dat we wel in staat zijn met de bronnen die we hebben om weer op een nieuwe manier ons aan te passen aan wat er nu aan het gebeuren is. Om ook in deze nieuwe tijd eigenlijk opnieuw dat evangelie te kunnen laten, relevant te kunnen laten zijn.
Maar een beetje meebewegen met de geest.
Ja, meebewegen met de geest, inderdaad. Ja.
Ook als dat een beetje ongemakkelijk is, omdat,
absoluut.
Dingen die voor ons heel lang vanzelfsprekend waren en die we heel gewoon vinden, misschien wel wat in beweging moeten komen ook.
Ja, maar de kerk heeft dat door de eeuwen gedaan en dat zal nu ook alweer lukken.
Klinkt wel hoopvol.
Ja.
En jij als godsdienstsocioloog?
Als mens dan
of
maar.
Of als mens, oké. Okay.
Nee, ik ben hoopvol. Ik denk dat God werkt in deze wereld en werkt ook vaak door geloofsgemeenschappen heen. En dat zie je op allerlei manieren en dat zal vast blijven gebeuren. En er blijven ook frustrerende dingen, die geloofsgemeenschappen waar je van alles tegenaan loopt. En tegelijkertijd wordt Gods genade daar zichtbaar.
Misschien juist ook wel, omdat er zoveel frustrerend gebeurt.
Omdat er zoveel frustrerend gebeurt. Je moet ook wel, anders is het niet uit te houden. En wat ik hoop, net als Mette, is dat we, God beweegt in deze wereld, dat we er achteraan kunnen bewegen. En dat we misschien sommige vanzelfsprekendheden wat meer los kunnen laten over hoe we kerk zijn. En dat we iets meer het lef hebben om te luisteren naar ook de stemmen van mensen die van buiten naar binnen komen. En wat betekent dat dan voor ons als kerk? En dat kan heel verschillend uitpakken op verschillende plekken.
En als we het dus heel concreet afsluiten, wat zou de kerken morgen al kunnen doen? Drie dingen deze maand om zoekers en nieuwelingen welkom te heten.
Ja, Nou, ik heb natuurlijk al even Google Maps genoemd. Of in ieder geval even je website. Of zorg dat je de belangrijke informatie makkelijk vindbaar is. Dat is echt super, super laagdrempelig.
En betrekken ze jongeren erbij om daar kritisch naar te kijken?
Inderdaad, ja. Ja. Denk na over hoe je ervoor zorgt dat mensen aangesproken worden in je kerk. Als je nog niet zeker weet of dat goed wordt opgepakt. En eigenlijk aansluitend bij jouw punt ook van om die vanzelfsprekendheden los te laten in de kerk en te luisteren naar die stemmen van buiten. Ga in gesprek met nieuwe gelovigen in de kerk en vraag hen ook naar van wat is jullie verhaal? En ook door te vragen naar de zorgen en de hoop en de verlangens, ook van jonge mensen denk ik, kun je een soort sensitiviteit ontwikkelen om ook dat te verwerken in hoe je als gemeente de toerusting eigenlijk doet van de kerkleden. Dus luister ook vooral naar jongere generaties van waar zitten zij mee? Wat houdt hen bezig? En
wat kunnen wij van hen leren? Dat
precies,
je ook zeggen.
Ja. Ja, wat kunnen wij van hen leren?
Ja, zij kunnen iets van ons leren, maar wij kunnen ook iets van hun leren.
Ja, en om dat een plek te geven in de kerk.
Ja. Ik zou twee dingen zeggen. Het eerste is, dat zeg ik ook tegen mezelf, is verwachtingsvol bidden. Dus bidden dat mensen tot geloof komen en eigenlijk ook wel geloven dat God dat doet. En het tweede is dan ook concrete stap zetten. Gewoon mensen uitnodigen om hem mee te nemen naar de kerk of naar een activiteit. Dus ja, doe dat gewoon. Probeer maar eens. Het ergste kan gebeuren is dat iemand zegt, nee.
Of niet. Nee.
Of nee.
Ja. Ja, ik denk ook dat er een soort van bekering nodig is van de kerk of mensen in de kerk. Ik merk dat ook in mijn eigen omgeving, dat ik soms verrast ben hoe nieuwsgierig mensen zijn naar de kerk, hoe open ze ervoor staan om erover te praten. En eigenlijk hoe meer je jezelf net een beetje uit je comfortzone duwt om dat te proberen, hoe meer je merkt van, dat wordt eigenlijk heel goed ontvangen. Dat kunnen mensen al waarderen zelfs.
En een concrete uitnodiging kan iemand helpen om die
precies.
concrete stap voor het eerst eens te nemen. Misschien zit hij wel op te wachten.
Ja, precies. Ja. Ja.
En zo spannend hoeft niet te zijn, want blijkbaar is een beetje weird en een beetje anders helemaal niet erg.
Nee.
Nou, lijkt me een mooi voornemen voor de komende maand. Bedankt, Mette. Kors. En jij bedankt voor het luisteren en het kijken naar deze aflevering van Kerk op Tafel. Ik hoop dat je geïnspireerd bent door de verhalen die we hebben gehoord. En dat het je ook handvat heeft gegeven om in jouw gemeente oog en aandacht te hebben voor misschien wel nieuwe mensen die komen binnenlopen. Misschien heb jij ook wel een vraag waarvan je zegt, dat zou boeiend zijn om die eens op tafel te leggen. Laat het ons vooral weten. Dat kan via info@kerkoptafel.nl. Je kan je abonneren op deze podcast. En vergeet ons ook even niet te liken, want dat maakt het voor andere mensen makkelijker om ons te vinden. Bedankt en tot de volgende keer. Het onderwerp van deze podcast komt ook terug op de missionaire conferentie God Beweegt. Die vindt plaats op 24 januari 2026 in Houten. Daar gaat het ook over de vraag, als steeds meer mensen hun weg naar geloof en kerk vinden, wat betekent dat dan voor de kerk van vandaag? We presenteren een missionaire trendrede en je krijgt een prikkelende bijdrage over de uitdagingen die nieuwe gelovigen de kerk voorhouden. Ook kun je kiezen uit 4 relevante en boeiende workshops. We moedigen je aan om met een team te komen uit je kerk. Bijvoorbeeld met gemeenteleden die een missionair verlangen hebben, leden van de kerkenraad of als pioniersteam. Zo kun je samen ontdekken wat deze beweging betekent voor jullie eigen gemeente. En hoe jullie jonge, nieuwe gelovigen kunnen helpen verder te groeien in geloof. Meer informatie vind je op godbeweegt.nl. Deze conferentie wordt georganiseerd door de IZB, Verre Naaste en Kerkpunt.